en gezond.
Het is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldig van God en Vader en van Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 47, het eerste en vierde vers. Samenleven uit het heilige evangelie naar Matthäus en daarvan het 28ste hoofdstuk.
En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen den eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, daar geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet? Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezing en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld, en zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen, en hebben hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks gehoord komt te worden van een stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Laat ons ons verootmoedigen voor Gods aangezicht en hem om zijnen zegen smeken. Heren, als wij aan de morgenstond van deze zo bijzondere gedenkdag, die ook tevens de eerste dag der week is, ons mogen vergaderen met uw gemeente om samen het heugelijk feit van uw opstanding te herdenken en de troost voor onze zielen daaruit te putten, Heren, maak u dan uw belofte waar die wij uit dit uw woord gehoord hebben en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat heb u beloofd, Heren. En dat hebben wij nodig. Dat hebben wij nodig om u nodig te hebben op deze dag. Om het feit van uw opstanding naar waarde te kunnen waarderen. Om in aanbidding ook aan uw voeten neder te vallen. Dat hebben wij nodig om overtuigd te worden in onze harten. Dat we zonder die opgestane levensvorst te kennen nog dood zijn in zonde en in misdaden. Dat zonder de toevluchtnemingen des geloofs tot u ons hart als een steen is en bedenkt de dingen die beneden zijn. O, ware gij niet opgestaan, Heere Jezus, we zouden nooit meer gebeden hebben. We zouden nooit geen enkele behoefte meer in onze harten gevoeld hebben tot u te naderen. Voor eeuwig zou de aarde een verwoesting geweest zijn, totdat hij zou zijn ondergegaan in de eeuwige nacht. Maar nu gij gekomen zijt en door de kracht van uw opstanding gij u een volk verordineerd, maar ook verkoren en toegebracht hebt hier op de aarde, door de kracht van boven, die gij in uw Heilige Geest in het harte van al uw verkorenen verheerlijkt, zullen ze aankomen, uw zonen van dochter, uw zonen van verre, en uw dochteren van de einde der aarde. Om u, den koning der koningen, de vos des levens die dood geweest is, maar opgestaan is uit het graf, de dood verslonden heeft tot overwinning, en u als die grote leidsman van uw kinderen de weg baant, om weer tot God te mogen komen. Ja, dat wij in deze uren, dan met een arm en met een ellendig, met een door de zonde bedorven leven, niets anders zouden willen en wensen, dan door die kracht van uw opstanding levend gemaakt, de dood in ons te overwinnen, de zonden af te breken door gerechtigheid, en het hoofd omhoog te heffen, te verblijd te zijn in de overwinning, die gij, Heere Jezus, bevochten hebt, en die gij in heerlijkheid aan het licht gebracht hebt. Nu gij opgevaren zijt in den hoge, de gevangen is gevangen genomen, maar ook gaven genomen om uit te delen, onder de mensen, ja zelfs wederhoorigen, om bij u te wonen. O Heere God, laat dan ook vanmorgen, onder de bediening van dit uw getuigenis, de kracht van uw opstanding in onze harten verheerlijkt worden, van ons en van onze kinderen, opdat we voor het eerst of opnieuw de noodzakelijkheid daarvan in onze zielen zouden ervaren, en geen vrede en geen troost zouden hebben, totdat we bij u waren. En net als die discipelinnen, en net als uw wenende discipelen, geen andere troost meer konden aannemen dan de troost van de gekruiste, maar nu levende Christus, om daarin alleen onze blijdschap, onze verheuging en ons heil te mogen zoeken. Heere, wij belijden het voor u. Onze zielen kleeft vaak zo aan het stof. Vandaar zijn de dagen der donkerheid ook in het leven van uw kerk zo velen. Doe het ook onze kinderen gedenken, opdat ze in hun jeugd hun hart leren buigen onder die lichte last, en de druk van het zachte juk op hun teder en jong hart zouden gevoeld, opdat ze met lust en liefde ontstoken werd om u te vrezen in hun jeugd. Gedenk u ook al degenen die met ons naar deze plaats vanmorgen niet komen. U kent ze wel, Heer, in alle noden, in alle moeite en zorgen. U kent ze die in het ziekenhuis zijn. U weet ook wat ze daar behoeven. U kent ze in zonderheid in deze dagen, wanneer eenzaamheid hun drukt in een vreemde omgeving, die vaak aan u en aan uw woord weinig waarde hecht. Maar Heere, wees u ze daar dan nabij. Maak u het goed door uw inkomsten. Eén woord van u sterkt meer dan de uitgezochtste spijs, sterkt meer dan al de vriendschap van de kinderen van deze wereld. Heere, gedenk u ook aan onze zieken, wil u ze beter maken. Wil u alle kruis en druk heiligen, opdat onze zielen erdoor aan u verbonden werden. Alle oude van dagens thuis en nabij, bereid ze toe om u zonder verschrikken te mogen ontmoeten. Wil u ook zijn met al degenen die hun geliefde doden bewegen, die in zonderheid op zulke dagen als deze terugdenken aan de tijden van weleer, dat ze met de hunne, met de feesthoudende menigte mochten opgaan naar uw huis om de Heere te loven. Heere, ge weet het, ze voelen zich eenzaam, ongelukkig, ellendig, bedroefd. Troost u ze dan in hun smart. Troost ze met die enige troost die genoeg is, beide in leven en in sterven, dat ge ook hun God en hun zaligmaker zijn zult. Gedenk u ook, Heere, aan onze jongens die op deze dagen in 's lands dienst zijn. Wij bevelen ze in zonderheid u aan al de plaatsen van uw heerschappij, stuizen nabij. En wil ze ook daar met het heilig van dit paasevangelie bescheiden. Gedenk uw ganse kerk en al de nood der christenheid over het rond van de aarde. Degene die op de zendingsvelden arbeiden, laat het licht daar doorbreken. Laat uw koninkrijk er komen. Gedenk ook uw knecht in deze morgenstond. Geef hem de hulp van uw heilige geest in rijke mate te mogen ervaren, opdat hij uit de schatkameren van uw woord zou mogen naar voren brengen wat armen en ongelukkigen juist van nodig hebben. Dat is tot bekering van onbekeerden en tot steun en sterkte van uw arm en vaak bedroefde volk. Gedenkt u ook aan onze broeder hier uit de Raderkerk, die wegens ernstige pijn ook niet naar uw huis kon komen. Wil u hem ook in deze omstandigheden nabij zijn in zijn woning en hem de toevlucht doen zoeken onder de schaduw van uw vleugelen. Maak u hem beter naar het lichaam en vertroost u hem naar de ziel. Wil u ons zo samen in deze morgen stond tot een vader zijn, al onze zonden van ons wegnemen en uw vriendelijke gunst ons openbaren. Heren, wij hebben het nodig. Op de reis door dit leven verdiend hebben we het niet, maar missen kunnen we het niet. Doe het dan in de naam van uw lieve zoon, die toch de rekening betaalde, die volbracht wat u van hem gevraagd hebt, toch niets om te roepen rechtvaardig, maar om zondaar genadig te zijn. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 118, het 11e en het 13e vers. Van een tekst die u vindt opgetekend in Matteüs 28, het 5e, 6e en 7e vers. Ik noem u Matteüs 28, het hoofdstuk dat u is voorgelezen, en daarvan het 5e, 6e en 7e vers. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, en vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats daar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. Zo is dan het paasfeest aangebroken. Paasfeest, wat reeds onder het Oude Testament een van de door God gegeven feesten was. Men herdacht bij het oude bondsvolk op het paasfeest hoe dat de Heere in die altijd gedenkwaardige nacht zijn Israël had uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. Hoe dat op Gods bevel de getrouwe Israëliet het paaslam de avond daarvoor geslacht had en het bloed had gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten van zijn woning naar Gods bevel. In die nacht, toen de kinderen Israëls met een rijstaf in hun hand gekleed, maar ook door het paaslam gevoed, zijn uitgetrokken veilig achter het bloed naar het land der beloftenissen. In die nacht, toen het waar geworden is, de koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. In die nacht stierven al de eerstgeborenen van de vijand, werd vijandskracht gebroken en werd Gods volk met ere uitgeleid het beloofde land tegemoet. Telken jaren weer opnieuw moesten Israëls vaderen dit aan hun kinderen herhalen. Wanneer ze rond de paasdis gezeten waren en de gemengde wijn op de paasdis gereed stond, moest Israëls vader zijn kinderen vertellen van de wonderen van hem die in het braambos leeft, die zijn volk verlost had door een sterke hand en door een machtige arm, opdat het hart van de kinderen in de vreze Gods zou leren wandelen. Die God die zijn volk de oren wonderen deed op wonderen horen. Pasen betekent letterlijk voorbijgaan, overslaan. Zoals God de huizen aan welke bovendorpel en zijposten het bloed gestreken was, oversloeg, voorbijging en alleen die huizen trof die niet achter het bloed beveiligd waren. Zo treft nu ook de engel des verderfs, zo treft nu ook het oordeel van God alle harten aan wie het bloed van Jezus Christus niet verheerlijk is. Alle zielen die Christus niet lief hebben, die zijn vervloeking. Zo heeft God gezegd. Dat is ons paas. Ook ons paas betekent overslaan, voorbijgaan. Niet dat God de zonde van de zijne niet gedenkt. Niet dat hij niet afrekent met de zonde van zijn kinderen. Maar zie, dit is het grote wonder. God heeft afgerekend met de zonde zijn volks, maar niet met zijn volk. Maar met de God, met de koning, met de herder van het volk, met de leidsman van het volk. Want zo had het geklonken door de mond der profetie. Sla den herder en de schapen zullen verstrooid worden, zwaard ontwaakt. Tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Het zwaard heeft Christus getroffen en nu gaat God de schapen voorbij. Nu zijn de huizen, nu zijn de harten waaraan het bloed van het lam verheerlijkt is, die zijn vrij, voor eeuwig vrij. Zie, dat roept ons nu het paasfeest met volle stem, met luide klank, met lofgezang, overslaan, voorbij gaan. God gaat in genade de zijne voorbij, omdat het zwaard Christus trof. In een zevental weken hebben we getracht en we begrijpen en we gevoelen het in onze harten dat we maar getracht hebben om iets van het lijden van dat dierbare lam Gods wat geslacht moest worden, opdat God ons in genade zou kunnen voorbijgaan met zijn straf en met zijn oordeel, wat hij heeft moeten lijden onder de toren Gods, maar ook in het midden van een krom en van een verdraaid geslacht. O, we beseffen dat we belangen aan iets tot de bodem toe hebben uitgeput. We zouden de eeuwigheid nodig hebben om te kunnen zeggen wat Christus gedaan heeft om zijn volk te verlossen. Maar laat het dan zoveel geweest zijn dat het toch uw hart heeft ontroerd. Dat het toch uw ziel in het stof heeft nedergebogen. Dat ge toch hebt uitgeroepen, Heer Jezus, heb u dat voor zondaren willen leiden? Heb u dat dan ook voor mij willen doen? Deze weken, ze zijn voorbij gegaan. En goede vrijdagavond zagen we hoe dat Christus, de Zoon van God, het geslachte lam, aan de schoot der aarde werd toebetrouwd. Hoe enkele discipelen openbaar kwamen bij de gedode Jezus als leeuwen, die samen met wat vrouwen die toegezien hebben het heerlijk lichaam van hun lieve Jezus aan de grasspelonk hebben toebetrouwd. Toch ademt die rotskloof geen verderf, want de aloë en de mirre, door de hand van deze mensen toegebracht, stijgt nog als een welriekende reuk uit deze grafspelonk. En zo hebben ze gerust, want het waren vrome zielen. Ze waren diep ontroerd door het woord des Heren, en ze hadden zijn wetten hartelijk lief. Op de Sabbat hebben ze gerust naar het gebod, want zij vreesden God. Zij hadden zijn geboden innerlijk, hartelijk lief. Maar zodra de Sabbat is voorbij gegaan, hebben ze dan ook geen ogenblik verzuimd om vroeg in de morgenstond, voordat de dag kwam, elkaar te wekken. Ach, ze zullen niet zoveel geslapen hebben in die nachten die ertussen liggen, om elkaar te wekken en elkaar op te wekken, heen te gaan naar de hof van Jozef van Arimathea, om daar hun laatste liefde aan hun gestorven meester te kunnen bewijzen. O, we kunnen ons enigszins indenken wat er geweest is, wat er geleefd heeft in het hart van deze vrouwen. In zonderheid worden hier in de eerste plaats weer de vrouwen genoemd. De vrouwen die hen dienden tijdens hun leven van hun goederen. De vrouwen van wie sommigen op zulke wonderlijke wijze door hem verlost waren. Denk maar eens, wat moet het geweest zijn voor Maria Magdalena, uit wie Jezus 7 duivelen geworpen had, dat hij gestorven was. Hem, aan wie ze haar geluk, haar vrede, hier naar het leven, naar het lichaam voor de tijd, maar bovenal aan wie ze haar zaligheid te danken had, want met stromen had ze de woorden van de lippen ingedronken, en het was haar geweest zoeter dan honing. En nu moest ze missen. Nu was die storm. Nu kon ze nooit meer bij hem om raad. En als nu de duivel eens terugkwam, dan zou ze niemand meer hebben tot wie ze vluchten kon. Begrijpt u het enigszins wat er in het hart van deze vrouwen geweest is? Maar bovenal, omdat ze in hem de van God gezonde profeet kende. Omdat ze geloofde dat hij het was die Israël verlossen zou. Omdat ze hartelijk overtuigd waren dat hij was de Christus, de Zoon van God die in de wereld gekomen was, om zondaren zalig te maken. En nu was hun verwachting geëindigd bij het kruis. Waarom toch? Ach, deze zielen, die hadden de persoon van Jezus wel lief. Maar ze hebben niet op zijn woord gelet. En zo gaat het zo vaak in het leven van zulke bedroefde mensen, die God lief hebben, soms ook enige openbaring van Christus in hun leven, enige liefde van hun ziel die naar God uitging, ja soms wel zo dat ze hem gekozen hebben als hun deel en als hun enige goed. En dan gebeurt het toch vaak dat zulke mensen, hoewel ze nu die persoon des Heren, soms die persoon van Christus van harte lief hebben, naar hem uitgaan met hun ganse hart, dat ze toch hier terechtkomen waar deze vrouwen terecht kwamen. Met hem verging hun hoop. O Israëls God, en waarom? Wel, omdat we niet op zijn woord letten. Zo zijn er nog veel mensen. Vele kinderen Gods gaan in het donker. Zijn dikwijls lange tijd in allerlei akelige slingeringen en mismoedigheden, omdat ze niet op zijn woord letten. Ze hebben God wel lief. Ze kunnen er een vrijmoedig getuigenis van geven. Ze kunnen het eerlijk zeggen, maar ze letten niet op zijn woord. Hadden deze vrouwen, hadden de discipelen maar op zijn woord gelet, dan zou al deze bittere teleurstelling, dan zou al dit jammerlijke leed aan hun zijn voorbij gegaan. Want dan zouden ze aan de kruispaal gelet hebben op zijn woord. Dan zouden ze met blijdschap hebben gezien hoe dat God zijn heerlijkheid en zijn recht vervult. Dan zouden ze getroost naar huis zijn weergekeerd. Dan zouden ze gezegd hebben, het lam is geslacht, het lam is geslacht, en God is verzoend en mijn zonden zijn weggenomen. Maar daar hadden ze geen oog voor. Ze hebben niet op het woord gelet. Zeker, ze misten Jezus. En hierin kwam het uit dat het gelovige zielen waren. Want alleen gelovige zielen, let er goed op, die missen Jezus. En dan begrijpt u hoe dat ik dat missen bedoel. Natuurlijk, elk mens van nature mist Jezus als een borg. Maar niet zo dat hij er over treurt. Niet zo dat hij erover verslagen is. Niet zo dat hij niet verder meer kan als die Jezus niet heeft. Jezus te missen zoals deze christinnen hem misten, mijn geliefden, dat is geloofswerk. Geloofswerk. Dat kan enkel een gelovige zo hartelijk bedroefd zijn en zo innig verlangen, zo zonder door iemand getroost te kunnen worden, in het donker van de nacht op te staan om hem te mogen zoeken die een ziel lief heeft. Dat kan alleen een gelovige. Dat kan alleen een mens die waarlijk iets van zijn heerlijkheid aanschouwd heeft. Die de woorden heeft ingedronken als de woorden des eeuwige levens. Hier heb u reeds de vrucht van genade geopenbaard, is waar. Daar is ontzaglijk veel te berispen in deze vrouwen. Daar is heel veel af te keuren. Maar dit hadden ze dan toch. Zij hadden een band aan Christus, die zelfs in zijn dood niet verbroken werd. Dat hadden ze dan toch. En dat is belangrijk. Dat is het werk van God. Dan zal de Heere verder door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ze staan vroeg op. En ze gaan naar het graf. Ze hebben hun zalfpotten gevuld. En ze dragen ze mee naar de hof van Jozef van Arimathea. O, wat een liefde moet er in het hart van deze vrouw tot deze gestorvenen geweest zijn, om nog eens zo'n akelige, donkere graspelon tegemoet te treden. Om daar zonder dat mannen hun helpen binnen te gaan. Om daar de moed op te brengen om het lichaam van hun geliefde nogmaals uit de doeken te winden. En het op een zeer secure wijze opnieuw in winselen te binden, waar tussen een rijkdom van specerijen gelegd werd, opdat het lichaam van hun geliefde zo lang mogelijk voor het bederf gevrijwaard zal blijven. Als ze bij de poort van de hof komen, dan denken ze ineens aan de steen. Aan de steen die op Goede Vrijdagavond voor de ingang van het graf gewenteld was. En ze zeggen tegen elkaar, oh, dat is waar ook. Wie zal ons de deur van het graf afwentelen? Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Want men had toen de graven der rijken althans, in spelonken uitgehouden. Eerst een lange gang, daaraan eind de dodenkamer, waarin die kamer verschillende nissen waren uitgehouden, waarin de geliefden gelegd werden. En voor die gang aan het eind dus, werd een steen gerold, een zware steen bij wijze van deur, of dat is het wild gedierte, of dat ook een eenzame zwerver zo'n graf niet zou kunnen schenden. En daar denken deze vrouwen aan. Ze zeggen, ja, daar is een zware steen voor die mond des grafs gewendeld. En hoe moeten wij nu als wat vrouwen, 4, 5 vrouwen, hoe moeten wij die steen daarvan afwendelen? O, gelukkig dat ze hier niet aan gedacht hebben toen ze nog thuis waren. Want dan zouden ze misschien niet gegaan zijn. Dan zouden de bezwaren misschien zo onoverkomelijk geweest zijn. Dat ze gezegd zouden hebben, ach, laat ons maar wachten. Want wij kunnen die steen toch niet van het graf afwentelen. Zo ziet u dat de Heere in zijn wijsheid voor zijn kinderen soms menigerlei bezwaren verborgen houdt die er wel zijn. Maar die ze niet zouden kunnen dragen. U hier ziet u zijn vaderlijke leiding met de naar hem zoekende zielen. Want het is waar, daar is ontzaggelijk veel wat tussen God en de zielen van een zondaar instaat, ontzaggelijk veel. Als God ons de zondigheid van de zonde liet zien, we zouden nooit de moed meer hebben om te roepen, Heere, help me. Als God ons het vreselijke van één zonde zou laten zien, zoals Hij ze ziet, we zouden verteerd worden. Maar in zijn vaderlijke liefde bedekt hij zoveel, dat we juist niet onvrijmoedig zijn om toe te gaan, ook tot dat voor ons gesloten graf van de krijgsknechten die door Pontius Pilatus bij het graf geplaatst zijn. Daar heb je weer zoiets, weten ze niets. Van het zegel waarmee de steen verzegeld is, een koord dus over de steen heen gespannen, met aan weerszijden op het graf verzegeld, van het zegel, ze weten er niets van. Hier heb je het weer. Vele bezwaren die er zijn, denk eens in. Wanneer die vrouwen gedacht zouden hebben, daar staan soldaten bij het graf. De steen is verzegeld, daar ligt een zware steen voor het graf. Ach, dan zouden ze nimmer gegaan zijn. En als uw ziel van tevoren wist alle bezwaren die op uw levensweg u zouden ontmoeten, ge zou geen moed meer hebben verder te leven. Als u wist wat er ligt tussen God en tussen uw ziel, ge zou niet meer durven vragen, heb ik gezegd. Maar nu is God zo goed. Zo vaderlijk goed, dat hij dit voor u verbergt. Ja, dat hij dit voor u verbergt, zolang, totdat het voor u geen verhindering meer zijn kan. God legt deze kinderen in de genade, niet de last op van een man en van een vader. En zo leidt hij de zijde, zoals ik straks reeds zeide, door onderwijzing zal hij hen die dwalen brengen in het rechte spoor. O, hier heb u het werk van die grote profeet. Zo onderwijst hij zijn kinderen. Zo komen ze bij het graf. En tot hun grote verbazing zien ze dat de steen reeds is afgewenteld van het graf. Want wat is intussen geschied? Wel, toen die vrouwen op weg waren naar het graf, toen heeft God een zijner boden gezonden. Een van de heilige engelen die sprakeloos hebben toegezien vanuit de hemel dat het Lam Gods de geest gaf. Ze hebben gewacht op een wenk van God. Ze stonden gereed om hem, die ook de koning der engelen is, binnen te halen. En ze waren verblijd te worden uitgezonden om de steen van het graf af te wentelen. En een van die vlugge boden des hemels, hij is nedergekomen. En hij draagt toch een vonkje van die hemelse heerlijkheid aan het uiterste van zijn kleed. Hij laat nog iets zien van de glans waarmee hij wandelt voor het aangezicht van God. Want zijn gedaante is als een bliksem en zijn kleed wit als de sneeuw staat. Hij heeft nog iets van die vlam der eeuwigheid, van die lichtglans der eeuwigheid om zich. En zo komt hij neer. En die moedige Romeinse soldaten, die in de strijd voor niets stonden, één hemel boven, die als de vlam van de bliksem naar beneden komt. Eén hemel boven in een blinkend gewaad. En zie, daar staat, en zij werden als doden. En uit vreze van hem zijn de wachters heel verschrikt geworden. En werden als doden. Eén engel. En deze moedige soldaten, ze zijn gevloden. Nee, ze konden nog niet eens vluchten. Ze zijn lam geworden van de schrik. Ze zijn ter aarde nedergevallen. En als de glans van de engel enigszins wordt ingehaald en hun bleke wangen weer wat bijkleuren, dan rennen ze, dan vliegen ze, zo hard ze kunnen, terug naar Jeruzalem. Romeinse soldaten, misschien niet dezelfde die Jezus gekruisigd hebben, zomaar licht andere geweest zijn. Maar mensen die bij het graf stonden om de wacht te houden, geen eervolle baan voor een soldaat. Een dode te bewaken. Zeker niet voor een Romein. Wat deden deze mensen? Ach, ze stonden bij het graf. Jezus liet hun koud. Ze deden hun plicht. Ze hadden het wel gehoord. Natuurlijk hebben ze het gehoord. Ze wisten waarom ze daar bij het graf moesten staan. Dat is hun verteld. Jezus was erin gelegd. Misschien zouden zijn discipelen komen om hem weg te nemen. Maar verder interesseerde het hen niet. Ze hadden geen enkele verwachting. Ze hebben die nacht doorgebracht zoals ze alle andere nachten hebben doorgebracht wanneer ze op wacht stonden. Of bij hun kazernes, bij hun legerplaatsen, of nu bij het graf. Wie daar in het graf lag, wat ze deden, ze gingen eraan voorbij, ze deden hun plicht. Maar verder liet Jezus hun kant. Ja, het is waar, zult gezegd. Maar dat waren heidenen. Maar nu wij. Wij zijn christenen. Wat zegt ons de gestorven Jezus? Ja, zegt u, maar ik doe toch mijn plicht. Dat deden deze mensen ook. Maar voor de rest liet Jezus hun koud. Jezus kon hun leven niet bewegen. Jezus kon hun niet door zijn lijden en sterven afmanen van hun zonde. Jezus betekende voor hen niets. Niets meer als elk ander mens. Hij bewoog hun leven niet. Hij maakte geen invloed in hun leven. Ze bekommerden zich niet om hem en om het woord wat hij gesproken had. Ach, dat is toch bij ons niet zo. Het is toch bij ons niet zo dat we zeggen, ja maar, ik doe toch mijn plicht en verder kan ik er toch ook niks aan doen. Heeft dan die Zoon van God uw hart nog nooit bewogen? Heeft dat woord zijn prediking uw ziel nog nooit in strijd gebracht met uzelf? Heeft dan een blik uit zijn medelijdende ogen uw hart nog nooit vernederd aan zijn voeten? Heeft dan het woord der waarheid wat u verkondigd heeft u nog nooit een welgevallen doen hebben in de straf van uw ongerechtigheid? O, zie, één hemel doden en ze worden al dood. Ach, wat zal het dan voor u zijn, indien ge zo voortleeft, naast Christus, los van Christus, zonder Christus. Indien ge zo voortlegt, wat zal het dan zijn als er straks duizendmaal duizenden van zulke bliksemstralen van de hemel zullen nederkomen? Als zulke engelen bij tientallen, bij duizendtallen rondom de witte troon van deze opgestane paasvorst zullen verschijnen om gerichten te houden op de aarde. Ach kom, denk er eens aan. Denk er eens aan. Wat zal deze hemelse heerlijkheid dan voor u zijn, wanneer ze voor het eerst in de nacht van uw leven gaat schijnen, wanneer hij als overwinnend koning tot u komen zal? Dan zal er geen boodschap van heil en zaligheid meer van hem uitgaan. Dan zal enkel de vuurgloed zijn vijanden vertieren. Maar u daarentegen die zijn naam vreest, zal dan de zon der gerechtigheid opgaan, zie maar. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, en vreest gij lieden niet, Dan mogen wachters, die vreemd zijn van hem, die hem niet kennen nog herkennen, die mogen beven. Dan mogen de wereld op het paasfeest vrezen voor de komende koning. Maar vreest gij lieden niet, want, zegt hij, ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Deze vrouwen zijn tot het graf gekomen. En ze hebben in het graf gezien. Ja, ze hebben gezien dat het lichaam eruit verdwenen was. Maria Magdalena, die waarschijnlijk als een van de eerste tot het graf kwam, een vluchtige blik in het graf wierp, is de andere al vooruitgesneld. Terwijl dat de andere vrouwen nog in het graf kijken en hun verbazing tegenover elkaar uiten, is Maria Magdalena al terug naar Jeruzalem om Petrus en Johannes te zeggen dat de meester niet meer in het graf is, dat zijn lichaam er niet meer is. Maar de andere vrouwen, ze kijken. En wat zien ze? Ze zien een engel. Ze zien een hemelboom. En die spreekt hun toe. Vreest gij lieden niet? Ja, natuurlijk vreesden ze ook voor die lichtende gestalte. Sinds de vijandschap tussen God en ons in het paradijs gekomen is, sinds onze afwijking van de Almachtige een feit geworden is door het nemen van de verboden vrucht, is alles wat in de hemel is ons vreemd geworden. Sinds we de engel met het vlammend zwaard aan de ingang van Edens hof gezien hebben, zijn we bang voor engelen. Zijn we bang voor zulke hemelse verschijningen. Maar nu zegt deze engel, vrees gij lieden niet. En waarom behoeven ze dan niet te vrezen? Omdat ze geen zonde had? Omdat ze beter waren dan vele anderen? Nee, maar ze hoefden niet te vrezen. Omdat ze Jezus zocht. Daarom hoefden ze niet te vrezen. En elk mens die Jezus zoekt omdat hij in Jezus gevonden heeft, zijn verlosser, zijn zaligmaker, zijn borg, zijn goeie. Omdat hij alleen zijn heil, zijn hulp, van hem verwacht. Die heeft niks te vrezen. Die heeft niets te vrezen. Die heeft van God niets te vrezen. Die heeft van de duivel niets te vrezen. Die heeft van alle vrome en goddeloze mensen niets te vrezen. Die heeft van zijn eigen ik niets te vrezen. Want die Jezus zoekt, die is veilig. Want die verkeert onder de schaduw van de Almachtige. In diens hart is Gods genade verheerd. Zie maar. En vreest gij lieden niet, want ik weet dat ge zoekt Jezus die gekruisigd was. Weten de engelen daarvan? Ja hoor. Als er ene zondaar zich vandaag tot God bekeert, dan weten al de engelen daarvan. Dan hebben ze feest in de hemel. Dan gaan al de engelen zingen. Zo blij zijn ze. Als er ene zondaar, moet je eens indenken. Al deze miljoenen mensen op dit ganse wereldrond. En als er nou ene zondaar zich tot God bekeert, dan is dat zulk een belangrijk feit in de hemel. Dat ze feest gaan vieren in de hemel. Met al de heilige engelen gaan zingen. Over dat ene feit dat er ene zondaar is. Dus zo nauwkeurig slaan nu de engelen het leven der mensen gaan. Dus natuurlijk weten ze het. Natuurlijk weten ze het. Als u Jezus zoekt. Ja, weten ze dat dan ook? Weten ze dat van u? Kom, wees eerlijk op deze paasdag. Weten ze het? Weten de engelen het ook van u? Weten ze het vanmorgen bij u opstaan? Weten ze het bij u zitten in de kerk? Weten ze het straks wanneer u weer naar huis gaat? Weten dan de engelen van u dat gij Jezus zoekt? Al weten dan de mensen het niet, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Mag wel, maar dat is niet zo erg. Als God het maar weet. En als de heilige engelen het maar weten. Oh, het zou kunnen zijn dat de mensen het van u dachten, maar dat ze het in de hemel niet wisten. Dat zou erg zijn. Want dan bedriegt u zelf. En een ander misschien. Maar God kunt u niet bedriegen en de engelen niet. Want ze zien vlak in uw hart. Ze zien door alle bedrog, door alle schijn, heiligheid, door alle woze, lege, holle godsdienst, door alle ijdele rechtzinnigheid. Ze zien er dwars doorheen. En ze zien of dat ge Jezus zoekt. Kom, wat is dat toch voor blijdschap voor de oprechte van hart? Wat is dat toch heerlijk? Voor degene die het misschien niet durven openbaren. Voor degene die er zelf zo dikwijls om twijfelen. Voor degene die zeggen, ach, als het waar was, dan, en dan gaan we optellen. Dan zou dat zo, en dan zou dat zo, en dan zou dit wel anders. Maar als het dan op de kern der zaak aankomt. Als het dan aankomt op het zoeken van hem. Op het liefhebben van hem. Op het uitgaan van onze ziel naar hem. Ach, dan zeg het oprecht, en heren, dat weet ik toch. Dat weet ik toch. Dat mijn hart u zoekt. Misschien zijn er wel. Die zeggen, ach, ik durf niet zo te zeggen. Dat ik Jezus zoek. Maar dat ik God zoek, dat weet de Heer. Nou, dat is ook Jezus zoeken. Dat is ook Jezus zoeken. Want als borg. Ach, kenden deze mensen hem ook niet. Maar ze zochten in Jezus God. Ze hadden God lief. Die profeet van God gezonden. Als profeet, als borg kenden ze hem ook niet. Dat zou straks pas gebeuren, na zijn opstanding. Met het Pinksterfeest. Dan zou er licht opgaan over zijn lijden. Maar nu kennen ze hem als de profeet van God gezonden. Die hun de weg der zaligheid verkondigde. Die hun onderwees aan in hun leegheid en in hun ijdelheid. Die hun onderwees in hun gebrek waarin ze verkeerden. Maar die ook hun harten tot God heeft opgegeven. En die gezegd heeft dat die gemeenschap had met hem. Dronk uit de stroom van levend water. Zodat die in eeuwigheid niet meer dorsten zag. En dat hebben ze in hun oren geknopt. Daar is een band gelegd met God. Door Jezus Christus. En nu mogen ze zeggen dat ze Jezus zoeken. En die engelen die zeggen het van hem. In den hemel is het bekend. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Die gekruisigd was. Nu. Dan mogen er veel op deze vrouwen aan te merken zijn. Dan kunnen we zeggen. Dwaze vrouw. Wist u dan niet dat Jezus in het graf niet blijven kon? Wat moet u daar met uw gevulde zalfpotten? Wist u dan niet? Heeft hij het u niet gezegd? Dat hij nadat hij dood geweest zou zijn, zou opstaan. U kunt dat zeggen, u kunt nog veel meer van deze vrouwen zeggen. Maar Jezus zegt van hen, door de mond van deze engelen, dat ze hem lief zijn. Dat ze hem vriezen en dat ze hem zoeken. En gelukkig is nu zulk een zondaar, van wie de engelen mogen zeggen, ik weet het. Ik weet het, dan moog gij weten zondaar te zijn. En dan moogt uw zoeken nog lang niet hartelijk genoeg zijn naar uw zin. En dan mogen u zoeken uw hele leven niet in beslag nemen, het kan. Maar dan zegt toch God van u, ik weet dat gij zoekt Jezus. Welk Jezus? Wel Jezus die gekruisigd was. Voor die vrouwen was het Jezus die gekruisigd is. Maar die engelen laten reeds iets van de lichtglans van het evangelie voortkomen. Door te zeggen, die gekruisigd was. Voor deze vrouwen is Jezus gekruisigd. Maar voor de engelen was hij gekruisigd. Immers zij zijn er getuigen van geweest. Hoe dat de vos des levens de poort des doods verlaten heeft. En in het eeuwig leven is ingegaan. Voor deze vrouwen was het nog een gekruisigde Jezus. Zij hadden de vrede en de blijdschap nog niet. De raadselen in hun hart vermenigvuldigden zich. En toch straft deze engel ze niet hardelijk. Het is waar. Hij zegt ze, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, ja, wel een verwijt, maar dan toch een verwijt in liefde. Hij is hier niet. Een andere evangelist voegt erbij, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Met andere woorden, vrouw, u had het toch kunnen weten. Waarom bent u nu zo droef? Waarom bent u nu buiten uzelf van verdriet? Hij heeft het toch van tevoren gezegd. En nu wijst hij ze hier met zachte hand terug naar zijn woord. Hij zegt, hij heeft het toch gezegd. Waarom is uw oor toch zo zwaar dat ge niet gehoord hebt? Waarom is uw hart toch zo verstokt dat ge geen acht gegeven hebt? Zie je nou dat het voor mensen die Jezus zoeken altijd meevalt. Dat valt altijd mee. Dan kunt u denken dat Jezus gekruisigd is. Met andere woorden, dan kunt u voor in uw omstandigheden denken dat het afgelopen is. Dan kunt u denken dat God zich niet meer van u aantrekt. Dan kunt u denken dat hij zich niet meer met u bemoeien wil, want hij was gestorven. Hij zwijgt misschien voor u. Maar voor degene die in waarheid Jezus zoekt. Die hem niet missen kan, omdat de band der liefde hem aan hem verbindt. Voor die valt het altijd. En zie nu eens, nou kunnen de mensen vaak heel hard tegen u zijn. Die kun je slaan en stoten, misschien wel wegwerpen, omdat je hier of daar nog geen kennis van hebt. Maar dat zal God niet doen. O nee, mijn geliefde, schrei uw hart maar uit tot zijn aangezicht. En blijf maar bij die lege grafpilon staan. Blijf daar maar staan waar Jezus geleefd is. Waar uw liefde u brengt, waar uw liefde u heen trekt, want het is zijn liefde. Blijf maar aan die poort van dat geopende graf staan. God heeft een goede boodschap voor u. Het is waar. Hij moet u misschien zacht verwijten. Ach, ik heb het toch al eens tot u gezegd. Maar ja, zeg dan maar, ach heer, het is alles zo anders gegaan als ik verwacht had. Het is alles zo raadselachtig verlopen in mijn leven. En daarom, ik heb er niet meer genoeg aan wat u vroeger gezegd heeft. Ik kan het niet meer vasthouden hier. Want de omstandigheden hebben zich zo gewijzigd. Ik had het nooit gedacht en nooit verwacht. De weg die u met mij gaat is zo gans anders dan ik nooit had voorgesteld. Zie nu wat hij zegt, of hoor nu wat hij zegt. Hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd, kom herwaarts, zie de plaats, daar de Heer te leven. Tot bevestiging daarvan mogen het graf doen. Dat graf met de doodschaduw, waar de dood uit bedrieven is, ze mogen het zien. Treed nu maar binnen, want die koning der verschrikking is eruit verdreven, de dood namelijk, door de vorst des levens. En dus is voor u geworden een slaapsteen, waar ze geen vrezen meer voor behoefte hebben. Kom maar, het is tevens het bewijs dat hij, die dood geweest is, nu leeft. Kom maar, treed maar binnen, zie de plaats, waar de Here gelegen heeft. Nu verwisselen deze engelen, op deze engel de naam Jezus, voor u. Hij is niet alleen de Jezus, die gestorven is, maar hij is de Heer, de opgestane levens, want God uit God wist het dan niet, dat de dood hem niet houden kon. En zo troost hij deze bedroefde verder, en gaat haastelijk heen, en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden, en ziet hij gaat u voor naar Galilea, en daar zult ge zien. Ik heb het u niet in gezegd, zien dat bij de slot, hoe dat de herder hem beloofde voor te gaan naar Galilea, doch zingen we eerst, er zal afgetreffen, het zesde vers. Ze verkwikken de stralen in een harte die meegebracht. Het morgenrood der verlossing is voor hen reeds verschenen. De engelen hebben hun ontmoet en hun al boodschappen van het evangelie uitgezonden. Zie, we hebben ze gezien op deze opstandingsmorgen, de zoekende discipelen. We hebben ze gezien, de bevende wachters en nu eindelijk zien we ook de opgestane herder, gepredikt door deze engelen. Want, wat zegt hij? Ga haastelijk heen en zeg het zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En dit, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Haastelijk moesten ze afgaan, om al die anderen die nog bedroefd zijn om de dood van Jezus, die dus ook in kommer en verdriet over hem hun levensdagen doorbrengt. Die daar bedroefd over de scheiding die er gekomen is, over de aarde gaan om die nu te boodschappen. En ze moesten het haastelijk doen, vreemd weg. Ach, God ziet uw tranen dan. God kent uw klachten wel naar hem. Je moet niet zo bitter denken van verzicht, alsof God zijn genade vergeten zou, alsof hij nimmer meer van verlossing zou leven. Tegen Daniel zegt de Heer, vanaf het eerste ogenblik dat uw hart begaf om mij te zoeken, heb ik uw gebed gehoord, is waar. 3 weken heeft u onophoudelijk gebeden, maar er was iets anders tussen gekomen. Nu was het de tijd dat God tot hem gedacht. En hoe lang dat voor u is, ik weet het niet, maar dit weet ik wel. Dat God zegt, vanaf het eerste ogenblik dat u uw hart begeven hebt om mij te zoeken, heb ik u geklacht gehoord. En heb ik u tranen in een fles gegaan. Dan mogen dan veel verkeerd bij zijn en ge moogt weinig gelet hebben op het woord van God. En ge moogt dikwijls uw eigen wil te gaan hebben en vele zonden mogen u nog aankleed. Maar als dit de kern van uw leven is, als dit het centrum van uw bestaan is, ach Heer, ach, dat ik met u verzoend ben, dat mijn schuld werd weggenomen, en dat die schuld u vernederd drukt, en dat de verbergingen van Gods aangezicht u bitter geworden zijn, wel niet. Hier komt de bode tot u en gaat haast, okay? Want voor de zulke heeft God haast, en zegt het zijn discipelen, die in droefheid en in kommer hun weg gaan, dat hij opgestaan is van de dood. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Weet u nog dat Jezus dat ook gezegd had toen hij de paaszaal verliet? Ziet we hen op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat van hem geschreven is. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, dan ga ik u voor naar Galilea. Ach, ze hebben het helemaal niet onthouden. Het was zo onbegrijpelijk in hun oren dat ze het zo naast hun neergelegd hebben. Ze hebben het helemaal niet begrepen. En zouden ze het nog even vastgehouden hebben, ik ga u voor naar Galilea, nadat ik zal opgestaan zijn, dan hadden ze nu toch zeker geen enkele troost meer. Niets meer. Het scheen ook alsof het lijden, het voorgaan van Christus als herder voorgoed geëindigd was. Het scheen ook alsof hij zijn kudde verlaten had. Het scheen alsof de draden waren afgebroken, zonder dat ze ooit meer hersteld konden worden. Zo scheen het toch eens, nietwaar? Zo scheen het. Zo kan het in uw leven ook zijn. Het is ook altijd zo anders dan wat we verwachten. Als de Heer zegt en ziet, we gaan op naar Jeruzalem, dan denken ze, ah, zou het nou gaan gebeuren? Zou hij nou eindelijk? Want het is toch Davids zoon? Hij zal toch op Davids troon zitten? Hij zal toch in deze dagen het koninkrijk weer oprichten? En dan zegt hij, en het zal alles volbracht worden wat van de Zoon des Mensen geschreven staat. Maar nadat ik zal opgestaan heb, dus ik ga sterven naar Jeruzalem en dan sterven, dat konden ze niet klein krijgen. Dat kunnen wij ook niet. God vrezen en dan de verdrukkingen. Kijk, dat is de raadsel. Onze verwachtingen breken zo vaak stuk op het kruis, op die tekenen, op die verbergingen van Gods aangezicht, op die rechtvaardige toren van God over de zon. En omdat we dan niet letten op het woord, omdat we alleen maar net als de discipelen en discipelinnen wat teksten naar ons toe trekken die ons het beste lijken, daarom gaan we zo vaak in de donker en hebben zo weinig hoop op God. Maar als we het ganse woord van God maar eens zouden betrachten, als we het gehele woord van God maar eens zouden naspeuren, ook daarin waarin staat dat we verblijd moeten zijn als de menige verzoeking komt. Dat we verblijd moeten zijn als we om Christus wil smaadheid mogen leiden. Dat het zijn erfenis is dat de dagen der duisternis zullen velen zijn. Dat we zijn dienstknechten maar zijn waar hij van gezegd heeft dat we niet milder zijn dan de Heer. Dan zouden we niet zo bedroefd zijn als het ons tegen zijn. Als de duisternis komt. Als het gericht over ons voltrokken wordt. Als de mens ons haten en verlaat. Dan zouden we het als een eerkroon dragen. Dan zouden we zeggen, ik dank u Heer. Ik dank u mijn Herder dat ge toornig op me geweest bent. Ik dank u dat ge me uw voetstappen deed drukken. Het heeft me bewaard voor veel zon. Het heeft me bewaard voor een meedoen met de wereld. Het heeft me bewaard voor mijn eigen hoogmoed. En nu heb ik afgebroken van de wereld. En afgebroken van mijn godsdienst. En afgebroken van mezelf. Mijn hoop alleen maar kunnen stellen op die naakte gerechtigheid van de Zoon van God. Nu heb ik niets anders, Heer Jezus, als u. Als u bitter lijden en sterft. Als ik nou voor God verschijn, dan weet ik nergens anders meer op te pleiten dan op de gerechtigheid van die gezalfde koning. Nou, dat is nou juist alles. Dat, want in de hemel zullen we nooit anders doen dan de heerlijkheid van Christus bezingen. In de hemel zullen we nooit anders doen dan zingen het Lam dat geslacht is. Dat is waardig te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding en de dankzegging. Want hij heeft ons gouden gekocht met zijn bloed. Nou, dat moeten we nou hier leren. Is waar. Dan gaat het ook vaak door zulke weg. Maar al denken wij nu dat de draden zijn afgebroken en dat hij ons niet meer tot een herder is, maar hij blijft herder. O, Jezus is met zijn kerk de dood ingegaan. En hij heeft zijn kudde vastgehouden in zijn doorboorde middelaarsarmen. En zo zonk hij weg in de eeuwige verdoemenis. Zo zonk hij weg in de totale scheiding van God. Want wij zijn in Christus geoordeeld en veroordeeld. Maar we zijn ook in Christus uit het graf opgestaan. En vrijgesproken van schuld en straf. Want hij is gestorven om onze zonde. Maar hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En nu ligt in die opstanding van Jezus Christus de vrijverklaring, de getekende kwitantie, dat God de schuld zijn volks uit zijn boek heeft gedaan. En dat hij nu geen van hun zonden meer aanziet. Ik weet het wel. Ik weet wel wat gezegd wil. Ja, maar daar heb ik altijd de troost niet van. Dat weet ik wel. Dat hadden deze vrouwen ook niet. Maar ik heb niet in de eerste plaats te zeggen wat u beleeft. Maar ik moet in de eerste plaats zeggen wat God u voorkomt. Wat hij voor u gedaan heeft, opdat hij daaruit getroost zou worden. En u heeft God u dit verkondigd vanmorgen. Dat die levensvorst met u in zijn armen de dood is ingegaan. En dat die levensvorst met u in zijn armen, u namelijk die God zoekt, in al uw zinsverdriet, uit het graf is opgestaan. En dat u die levensvorst hierin van de Vader het bewijs ontvangt, dat uw schuld uit Gods boek gedaan is. Begrijpt u het niet? Ervaart u het nu in uw leven? Dit is de troost van het naar God dorstend hart. Dat die gerechtigheid van Jezus Christus mijn gerechtigheid voor God geworden is. En dat ik nu door hem een toegang heb tot het vriendelijk hart des Vaders. O, haal daar uw hart maar op het paasfeest. Laat dat die zinnen maar verheugen om te zingen van het heil in hem bereid. Ik ga u voor, hij gaat u voor, dat gelijk die gezegd heeft. Hij gaat u voor naar Galilea en daar zult ge hem zien. Waarom naar Galilea? Toen hij ging lijden, zei hij, ziet, we gaan op naar Jeruzalem. En daar sterft. En nou hij als de levensvorst verheven is, nou zouden we toch verwachten dat hij zegt, en ziet, nou gaat hij Davids troon beklimmen. En dan zegt hij, en hij gaat u voor naar Galilea. Ja, menige lief. Want zolang hier deze discipelinnen en ook zijn discipelen op de aarde zijn, is het een gaan door Galilea. Galilea, de plaats van de achterlijke. De plaats van de onnozelen. Daar is geen wetenschap en geen cultuur. Galilea, dat zijn de boeren, dat zijn de stommeriken. Dat zijn de mensen die ja, met hun handen hun brood moeten verdienen, die met de wetenschap van Jeruzalem niet mee kunnen, begrijp je? En nu maakt God alle mensen zo, dat we op één lijn met die Galileërs kunnen gaan staan. Ook al zijn we dan Jozef van Arimathea, en ook al zijn we dan Nicodemus, die ontzaggelijk veel weten en ontzaggelijk veel wetenschap verworven hebben, en veel wijsheid hebben, maar in het stuk van de zaligheid brengt God ons allemaal door Galilea naar de hemel. Dan moeten we niet te hoogmoedig zijn om op één lijn te kunnen staan met hoeren en met tollenaren, met verachte Galileërs. En ziet, ik ga die voor naar Galilea. Dat leven achter Christus is een weg door Galilea. Daar heeft hij zijn discipelen gevonden. Daar heeft hij het vruchtbaarst gewerkt aan de oevers van het meer van Genezareth. Hij zal den armen en den kleden genadig zijn en goed. Degene die schreien en wenen, die werd hij vriendelijk en zoet, zo zingt dat teen. Dat heeft hij daar in Galilea waargemaakt. En nu niet naar de hoogte van Jeruzalem stopt, dat komt straks. Wanneer wij dit leven gaan scheiden, dan gaan we naar Jeruzalem. Naar het Jeruzalem hierboven, maar zolang we hier op aarde zijn, gaan we naar Galilea. Naar de weg der verdrukking, de weg van de ootmoed, de weg van het kleine, van het nietige, van het kinderlijke. Maar daar zullen we hem zien. O, nu werd hun geloof beproefd. Want we lezen niet dat Jezus hun hier lichamelijk voorging. Ze moesten naar Galilea. En daar, zegt hij, en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. De boze des hemels, de verkondiger van dit eeuwige evangelie, die heeft het u gezegd. En daar zult gij hem zien. Daar zult u opgestane Jezus zien. Daar zult ge zien dat ge niet te vergeefs op hem gehoopt hebt. In die vallei van ootmoed zult ge Jezus vinden. De man van het smatten, maar nu verheerlijk als u herder die u voorgaat. En dan moet ge de weg naar Galilea misschien zonder dat ge Jezus ziet. Door het geloof. Maar laat dit aan u troost zijn. Jezus is de weg eerst gegaan. Hij is van deze grafspelonk gegaan. Naar Galilea. Hij is u voorgegaan. En zo gaat hij altijd en in alles. Zijn kinderen voor. Daar is geen voetstap op deze aarde. Of hij is voorgegaan. Hij heeft eerst daar zijn voet gezet. En u mogen zijn voetstappen drukken. Hij leidt mij, zegt David in Psalm 23, in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Dat is nu dat spoor. Dat Christus ging naar Galilea. En dan komt straks de tijd dat we hem eeuwig mogen aanschouwen in Jeruzalem. Waar geen tempel meer zijn zal. Want Jeruzalem zal vol zijn van de kennis des Heeren. Waar het lam staande gezien zal worden als geslacht. Kom, is dat nou... Is dat nou de boodschap die u had verheugd? Jongens, kunnen de engelen van je zeggen, meisjes, weten ze het van je? Ik weet dat ge ook op deze zondag, op dit paasfeest, ik weet dat gij zoekt Jezus. Of wat zoekt u? Zoekt u enkel maar wat vrijheid? Zoekt u enkel maar wat vreugde met elkaar die voorbij gaat? Zoek ge enkel maar iets van de dingen van deze tijd, dan ben je toch zo aan. O, denk dan eens, deze engel die op paasmorgen nederdaalt, in de kracht van zijn majesteit, is tot een ontzaggelijke verschrikking geworden voor mensen die Jezus niet zochten, die zomaar koud en los en lusteloos langs Jezus heen leeft. Kom, denk daar nu eens aan. Want als ge Jezus niet zoekt, dan was het beter dat God dit paasfeest u maar opsloot in uw kamer. Als ge Jezus niet zoekt, dan hebt u geen enkele reden om vandaag verheugd van zorg ontslagen te roemen hem die u blijdschap geeft. Geen enkele reden. Echt niet. Dan is dit een dag voor u van grote droefheid. Dan betekent Jezus leven u dood. Als ge die gekruiste niet zoekt, als ge die gestorvenen niet begeert, Als je die leidende Jezus niet ziet als de schoonste van alle mensenkinderen, dan zal de levende Jezus u eenmaal onder zijn voeten verpletteren. Het is nu nog de tijd der genade. Dit laat God u verkondigen, opdat u bekeren zult tot hem. En ziet, ik heb het u lieden gezegd. Als God bodig, ben geen engel. Ben een mens die hoopt door de genade van die Christus zalig te worden. Maar ik mag als de mond van hem die me tot uw zoon zegt, dat het niet de welaangename tijd is, de dag der zaligheid, om een gestorven Jezus te zoeken. Want de gestorven Jezus getuigt van schuld, van zonde, van onmacht, van scheiding, van verlorenheid, van de breuk die gij geslagen hebt door uw zonde. Maar een opgestane Jezus getuigt dat het recht Gods verheerlijk is. Dat de grimmigheid van God is afgekeerd. Dat het oordeel vol majesteit is wedergekeerd tot gerechtigheid. En als je dan bedroefd zijt over uw zonde, en als het gemis in uw hart van God u ten neer te drukt, en als je geen feest kunt vieren, omdat je hem niet gezien hebt, die toch alleen u zalig maken zijn kan wij, dan zou ik zeggen, kom dan ook vanmiddag nog eens terug. Als God ons het leven spaart, en dat we dan samen zullen spreken over mensen die hem 's morgens niet gezien hebben, maar die hem 's middags ontmoet hebben. Misschien zou het dan voor u ook tijd kunnen zijn. De tijd van Gods genade, dat u ook voor u zijn vleugelen uitbreidt en u dekte onder zijn vlerken. En gij die God zit, die waarlijk niet leven kunt buiten de gekruist, voor wie hij een en al geworden is, hoort eerder. Zijn heilig, zijn troostrijk woest en ziet. Ik ga nu voor naar Galilea, in het dal der midden. En daar zult gij zien, ziet, ik heb het u niet gezegd, en het is trouw, al wat hij ooit bevaart, want geen uit zijn lippen gaat, dat is vast, en het is onverbroken aan. Ontfermer is uw naam, als we nu vanmorgen ook zulke discipelinnen zijn, heren, zulke discipelen, die het niet weten, laat dan dat paaslicht hun ziel indringen, opdat ze zo ook vol aanbidding zouden komen om u te aanschouwen. Ach, heren, ge hebt zelf zo lang niet gewacht, maar ge hebt uzelf aan uw discipline getoond, eer dat ze in Galilea waren, want ze konden u niet langer missen, zo doet u nog. U troost het hart, dat schreien tot uw vlucht. Laat dit de boodschap van uw woord zijn, die onze zielen vertroost op dit paasfeest. Dan zijn we erg blij. Dan hebben we iets van die vrede, die zelfs in de dood niet zal worden weggenomen. Dan wordt onze ziel verlangend om u te mogen zien, zoals ge nu omringd wordt door alle heiligen die reeds voor uw troon zijn, die we het lied der verlossing mogen toezingen en u mogen danken omdat gij het gedaan hebt. Wil u zegenend ons aanschouwen en ons in de namiddagstond weer samenbrengen om nogmaals te vertoeven bij dit heerlijke evangelie schijnt het ons uit uw gunst om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen tot slot uit Psalm 72 het 11e vers. De zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u.